Goedemiddag allemaal. Trouwe bezoeker of af en toe hier aanwezig. Misschien zelfs voor het eerst als luisteraar. Allemaal van harte welkom. Laat ik gelijk maar beginnen te zeggen dat ik slecht nieuws heb en goed nieuws. En ik start met het slechte. Aad Erkelens, onze pianist, is in de afgelopen periode heel erg ziek geweest. Hij had een leverontsteking veroorzaakt door het virus hepatitis E. En in het ziekenhuis is zelfs voor zijn leven gevreesd. Niet voor zijn eeuwig leven gelukkig, maar wel voor zijn lichamelijk. Het goede nieuws is dat hij weer aan de beterende hand is. Ik heb net van Marjan gehoord dat hij zelfs alweer een paar keer de kerk geweest is. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Marjan zal nu alleen spelen, maar we zullen merken dat ze er dat ook in haar eentje prima toe in staat is om dat enthousiast te doen. En nog een keer heb ik slecht en goed nieuws. Ik begin weer met het slechte. Marco sloot onze vorige bijeenkomst net voor de zomerperiode af met de opmerking dat hij hoopte dat de volgende lezing van dato, deze dus, niet door zou gaan omdat we allemaal dan al boven zouden zijn. Dat is dus niet het geval. Want zie, wij zijn alle hier om maar even met de opengesprongen gevangenisdeur het cultuurhuis binnen te vallen. En het slechte nieuws is dan tegelijk ook wel weer het goede nieuws, want als wij allen hier zijn, dan zijn we dat om te spreken over en te luisteren naar het woord van onze God, zoals dat eenmaal klonk tot de profeet Zachariah. En zolang we nog hier beneden zijn, mogen we van de gelegenheid gebruik maken om te leren wat de Heer tot Israël wilde zeggen met profetieën. En over Israël gesproken, komende donderdagavond hoopt Anneke van Manen in de Goede Herdenkerk in Barneveld een lezing te houden over het heiligdom van God. Ze heeft haar theologische eindscriptie geschreven over de tempeldienst en uit ervaring durf ik gerust te zeggen dat ze in al haar bescheidenheid een boeiend Bijbels betoog zal weten te houden. Waarvan degene die er niet bij zullen zijn achteraf zullen horen, joh, je hebt echt wat gemist. Komende donderdagavond, 7:45, Goede Herdenkerk, Barneveld. Binnenkort is er nog een Goede Herdenkerk, het decor van een Israël-activiteit, namelijk die in Ede. Daar wil het Hineni Symfonieorkest op zaterdag 1 oktober een concert geven met typisch Joodse muziek. Ook hiervan weet ik dat dit een avond wordt waarvan de beleving je nog lang zal bijblijven. De tafels heb ik bekendmakingen van deze avond neergelegd. We hopen vanuit dat jullie allemaal kunnen en zullen komen. Want door dit soort avonden leren we niet alleen wat Yahweh tot Israël wilde zeggen, maar ook wat hij tot ons, diezelfde God tot ons, te zeggen heeft. En dat geldt ook voor deze middag. Ik stel voor dat we zingend bidden en biddend, zingend bidden en biddend zingen, beide, dat de Heere God ons zijn weg wil leren. Lied 330 uit de bundel van Johannes de Heer. Leer mij uw weg, o Heer. Ja, zelfs ook als mijn dank verflauwt, leer mij uw weg. Help mij in vreugde en pijn, noodweer en zonneschijn. Leer mij uw weg. Lied 330. Hoe sterk ook Satans macht, Jezus geeft licht en kracht, zongen we. En dat is iets om ons aan vast te houden, want die macht van Satan is gigantisch. Maar de macht van Jahwe is onbegrensd. En toch onderschatten we vaak die macht. En als we dat doen, dan zegt onze grote God als het ware, wat denk je wel? Dat ik jullie voor de gek hou als ik prachtige dingen beloof. Dat ik een geintje maak, Israël, als ik voorspel dat de pleinen van Israël weer zullen krioelen van oude van dagen en jonge van geest. Zacharias profeteert tegen mijn volk. Dat het in hun ogen misschien te wonderlijk is. Maar dat ik beloof dat ik het huis van Juda en het huis van Israël tot een zegen zal maken onder de volken. Vrees niet en laat uw handen sterk zijn. Vertrouw. Vertrouw mij op mijn woord. Beveel aan die betrouwbare en zorgzame God je wegen. En hij zal je overschaduwen met zijn veelbelovende zegen. Laten we daarvan zingen uit lied 411. Beveel gerust uw wegen aan de trouwe hoede en zegen van hem die het al regeert. Lied 411 uit de bundel. Zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet, zongen we. En dat willen we ons verwonderen over de dingen die onze God door middel van de profetieën van Zacharia ook tegen ons wil zeggen. En wat kunnen we dan beter doen dan te gaan zitten aan Jezus' voeten om te luisteren wat hij tot ons te zeggen heeft. Want aan des heilands voeten, vindt mijn hart steeds vree van des hemels schatten. Deelt hij mij daarmee. Laten we ook dat lied nog zingen. Het is nummer 243 uit de bundel. Aan des heilands voeten. Zijn genade prijzen met hart en mond. En ik heb maar zo het idee dat dat niet ophoudt na mijn laatste stond. Maar dat ik daar nog een eeuwigheid mee door mag gaan. Maar tijdig geleerd is eeuwig gedaan. Zo is het wel. Broeder Dato, ik wil graag voor en met je bidden. Hemelse Vader, we mogen weer gaan luisteren naar uw stem. Nou ja, het is wel de stem van Dato, maar we geloven dat u door hem heen spreekt. En ik wil u daarvoor danken dat Dato tijd heeft vrijgemaakt om uw stem te verstaan. Door niet alleen de profetieën van Zacharia te lezen en te bestuderen, maar dat hij ook zijn oor te luisteren heeft gelegd bij uw Heilige Geest. Om de diepe betekenis te verstaan en de volle rijkwijde door gronden van uw woorden. Geeft u hem rust en vrijheid om dienaar van uw woord te zijn en zegent u hem hierin. En wij die mogen luisteren, we komen uit veel verschillende gemeenten, maar geeft u dat we vanmiddag allemaal mogen behoren bij de Maria-gemeente, zittend aan uw voeten en luisterend naar uw stem. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Er werd net gerefereerd aan de laatste opmerkingen van voor de vakantie. We zouden dan misschien al opgenomen zijn als we weer hier zaten. dat klonk even na in mijn hart en dan begint er een soort raterwerk te draaien. Heb je daar ook niet een tekst van? Ja, die heb ik wel. Een beetje gelovig heeft overal een tekst voor. Dat is uit Jeremia 8 vers 30. Dat zeg ik maar voor het volgende seizoen. Wie weet. Sorry, het is Jeremia 8 vers 20. Want er zijn geen 30 versen in Jeremia 8. De oogst is voorbij, de zomer is ten einde en nog zijn we niet verlost. We zijn nog niet bij de Heer. We zitten nog hier. Dus we zitten met de zomer voorbij in Kootwijkerbroek en niet in het huis van de Vader. Ik hoop dat dat heel spoedig verandert en dat we heel binnenkort wel zullen zijn daar waar de Heer Jezus is. Goed, die teksten even aansluitend op de opmerkingen van zo pas. Uit het boek Zacharia, hoofdstuk 7 een paar teksten en uit hoofdstuk 8 een aantal teksten. Zacharia 7, in de tijd van nood, in de tijd van ballingschap, waar Zacharia sprak, in de tijd van Esra, in de tijd van Nehemia, in de tijd van Esther, in de tijd van het einde van Jeremia mogelijk, dat weten we niet helemaal zeker, in de tijd van Daniel, heeft Zacharia geprofeteerd. Die tijd kent dus heel veel Bijbelboeken. Daniel, Jeremia, Esra, Nehemia, maar ook Haggai, die nog hierna komt, en Zacharia. En als er zoveel Bijbelboeken uit die tijd naar ons zijn toegeschreven, aangestuurd, dan moet dat belangrijk zijn. Dat kan al niet anders. Maar in die tijd vinden we ook dat er een koning kwam, een koning Kores, die toestemming gaf niet alleen, maar die een bevel gaf om voor de Heer een huis te bouwen in Jeruzalem. En als je die koning Kores een klein beetje bestudeert, dan weet je dat hij uit Perzië kwam. Nou, dat is vertaald heel simpel, dat is Iran vandaag. Onvoorstelbaar dat er uit Iran een boodschap zou komen en nu gaan naar Jeruzalem en daar een huis voor de Heer bouwen. En allemaal die gaan krijgen gelijk een paspoort en er wordt gelijk gecollecteerd, er wordt gelijk een enorme schat aan zilver en aan goud meegegeven om op weg te gaan naar. Dat is Esra 1 bijvoorbeeld. Maar dat is die tijd, want in Esra 5 spreekt Zacharia in dat boek Esra. Die tijd is heel bijzonder. We hebben vandaag de tijd van hoe loopt het af, hoe gaat het verder, hoe kan dit ooit een beetje goed gaan met IS-strijders en met weet ik veel wat voor strijders. Maar Spreuken 8 zei dat de Heere het regelt. Door hem stellen de vorsten gerechtigheid en gaan de koningen heersen. Door hem. In het hele bestuur van toen, eerst Irak, dat is Babel, Nebukadnezar en Nazaat. En toen kwam Iran. In die tijd gaat God zomaar als een flits een hele duidelijke verandering brengen. De tijd van Iran was daar ook een Jodenhater in diezelfde burcht, Susan. Van daar speelt dit allemaal. En die Jodenhater, ja, dat was die Haman die één verlangen had om dat hele spul gelijk te elimineren. In die tijd. Onze tijd, zou de Heere vandaag niet zomaar een verandering kunnen geven? Dat kan. Ik kom erop, A, omdat het in de Bijbel staat, maar B, omdat ik gisteren een stukje tekst las in Elsevier's Weekblad. Ik weet niet of je dat blad wel eens leest. Ik ook niet altijd, maar zo nu dan koop ik het. Omdat het een rechtse gedachte is, een opinieblad, maar dan uit de rechtse hoek, met pro-Israël aanduidingen, het enige opinieblad. En dan heb je ook nog een dagblad, dat heet de Telegraaf, misschien wel de slechtste krant van Nederland. Trouw vindt zichzelf misschien wel de beste krant van Nederland, maar de Telegraaf is wel rechts. En die hebben het wel over Israël. En die nemen het wel op van Netanyahu. Als u daar de verslagen leest van het bezoek van meneer Netanyahu aan Nederland afgelopen weken, dan is dat een heel ander geluid dan dat u dat in een andere krant gaat lezen. Echt heel groot verschil. Maar Netanyahu was in Nederland. En er was iemand die wilde hem geen hand geven. En anderen vonden dat ook eigenlijk wel begrijpelijk. En Netanyahu was eigenlijk wel de slechterik uit het Joodse land. Dat was de man die voor die muur is. Ja, dat was die. Maar als u misschien dat blad Elsevier zou hebben gelezen, dan bent u er al achter dat nu gevraagd wordt, hoe doen jullie dat ook weer met al die mensen? Want we moeten nu ook een muur bouwen, niet alleen in Calais, maar ook al hier en daar, bij de grens van Hongarije en daar en ginds. En nu ineens hebben ze het over een muur bouwen. Ja, wat weggestuurd werd, weggehoond werd door de hele politiek, dat wordt dus nu omarmd. En nu worden veiligheidsmensen van Netanyahu zijn kabinet gevraagd om alsjeblieft voorlichting te geven. Hoe gaan we om met terrorisme? En nu zei de krant zaterdag, er komen steeds meer mensen die vriendje met Israël willen zijn. Had u dat gedacht een paar maanden terug? Ik wil alleen maar zeggen, er zijn dingen aan de gang die wij niet eens in onze handen hebben, die we nauwelijks kunnen behappen, maar die wel gebeuren vandaag. In die tijd leven wij. Een hele boeiende tijd. Dat is precies als wat in de tijd van Zacharia gebeurde. Onvoorspelbare grote dingen gebeurden er. Zacharia. Hoofdstuk 7. Ik begin bij vers 1. Het gebeurde in het vierde jaar van koning Darius. Dat was nog een van de meden in de Perzen. Dat was nog een meder. In het vierde van de negende maand, in de maand Gisleu, dat het woord van de Heere tot Zacharia kwam, toen men Sarezer en Regem-Melech met zijn mannen naar het huis van God had gestuurd om te trachten het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zeiden zij tegen de priesters die in het huis van de Heere van de legermachten waren en tegen de profeten, moet ik in de vijfde maand blijven treuren en mij blijven afzonderen zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb? En dan vers 5, zeg tegen de hele bevolking en tegen de priesters, wanneer u deze 70 jaar, dat is die periode van ballingschap, die 70 jaren, die zouden gaan verlopen, gevast hebt en rouw bedreven hebt in de vijfde maand en in de zevende maand, hebt u dan werkelijk voor mij gevast? Of als u at en dronk, was u het niet die dronk? Ze zeiden eigenlijk, we hebben zo vaak gevast, we hebben zo vaak gebedsmomenten gehad, vertaald. We hebben zo vaak gebeden met elkaar, maar er verandert helemaal niks. En dan komt de vraag, hoe gaat het met je hart dan? Wat is er aan de hand met jullie? Als je denkt dat je door te vasten, als je denkt dat je door te bidden, of als je denkt door goed te doen, verandering kunt brengen in de situatie, dan heb je het mis. Dat is vandaag nog zo. Dan is het werkheiliging. Nou, dan zouden we allemaal gaan vasten, allemaal gaan bidden, allemaal gaan evangeliseren. Daar zouden we allemaal bezig zijn met. Want daarmee zouden we dan iets kunnen verdienen waardoor de Heere ons goedgunstig zou zijn. Dat bedoelden ze. Dan komt hoofdstuk 8. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot Zacharia. Zo zegt de Heere van de legermachten. En nu zeg ik iets wat ik misschien al eerder gezegd heb, maar probeert u dan nu maar weer mee te tellen. 10 woorden komen nu naar u toe. 10 punten van een opwekking. 10 elementen van een opwekking. In 1 hoofdstuk, is uniek. En ze worden ingeleid, alle 10, met de woorden zo zegt de Heere en zo zegt de Heere van de legermachten. Van de hemelse heerlegers, dat was van vroeger, maar misschien is legermachten voor ons wat makkelijker te pakken. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten. Dat is het eerste woord van een opwekking. In vers 2. Ik heb mij met grote naijver over Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Het eerste woord is. Ik was jaloers. Ik kon het niet uitstaan dat jullie een andere God gingen dienen. Dat je naast mij nog wat had. Dat is die naijver, dat is die jaloersheid. Ik begrijp dat. Wij snappen ook ongeveer hoe het gaat als iemand in een relatie een andere kant kiest. Of een vriendje van de verkeerde kant kiest. Dat je dan een stuk jaloezie op voelt borrelen. Ja, ik heb met grote grimmigheid, heb ik mij voor Sion ingezet. Met grimmigheid. Dus dat is waar. Ik heb die ballingschap geïnitieerd, zo zal ik, ja, een beetje moeilijk woord. Die heb ik eigenlijk bedacht, die heb ik eigenlijk gestuurd. En daardoor zitten jullie nu klem. Tweede punt van opwekking. Maar ik ben naar Sion teruggekeerd, zegt vers 3. En ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden, de berg van de Heere van de legermachten, de heilige berg. Maar nu, zegt de Heere, ik keer naar Jeruzalem terug. Als Kores in diezelfde tijd zegt, jullie moeten naar Jeruzalem gaan om daar een huis voor de Heere te bouwen, dan is het Kores, dan is het zijn bevel, dan mogen ze, krijgen ze een paspoort, dan krijgen ze ook geld mee om iets te doen. Maar de Heere zegt, maar ik ga daar wonen. Het is niet Kores. Het is iemand anders. Vers 4. En dat is het derde van die 10. Zo zegt de Heere van de legermacht. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in de hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Dit wordt feest. Er is geen angst meer. De pleinen zijn niet meer verlaten. Er is zegen. En die zegen bestaat uit ouderen en jongeren. Het is ook een nieuwe generatie. De kerk stopt niet, zou je zeggen. Het is niet een club van grijze haren. Het is duidelijk dat de Heer zegt, er komt een moment dat daar en oud, maar ook jong zal zijn. En dat betekent dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Dat de follow-up, de volgende generatie zich aandient. En het is geweldig als je in een gemeente bent of komt waar ook jeugd is, waar kinderen zijn, waar zuigelingen zijn. Dat is super. Ik hoop dat u me begrijpt. Maar dit, zegt de Heere, dit ga ik doen. Dat is prachtig. Vers 6, en dat is puntje 4 van die 10. Zo zegt de Heere van de legermachten. Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere van de legermachten. Zo van, ook al snap je het niet, ook al kun je het niet behappen, ook al denk je dat het te ver is of te hoog is, maar ik ga het doen. De Heere zelf, Jahweh zelf. Puntje 5 van 10. Dat is vers 7. Zo zegt de Heere van de legermachten, zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt, uit het land waar de zon ondergaat, dus oosten en westen. Ik zal hen hierheen brengen en ze zullen midden in Jeruzalem wonen, ze zullen mij tot een volk zijn, ik zal hun tot een God zijn in waarheid en gerechtigheid. U weet het, Nehemia gaat in die tijd Jeruzalem herbouwen, de muren en zo. En Ezra mag in die tijd de tempel gaan herbouwen. Jeruzalem lag in puin. Als Nehemia zijn broer op bezoek krijgt die daar eventjes is geweest voor een visit, dan vraagt Nehemia, hoe was het daar? Nou ja, grote nood, ellende, het is helemaal niet goed. En dan krijgt Nehemia verslag en dat raakt hem zo dat hij helemaal van slag is en dat hij diep in zielennood komt. Maar goed, de Heere zegt, ik zal ze daarheen brengen. Dus niet Kores en zijn toestemming. Dat was mooi meegenomen. Maar hier gaat het accent volkomen uit naar wat de Heere gaat doen in die tijd. En ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun tot de God zijn in waarheid en in gerechtigheid. Puntje 6 van 10. En dat is vers 9. Zo zegt de Heere van de legermachten. Grijp moed, u die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten. Die er waren op de dag waarop het huis van de Heere van de legermachten gegrondvest werd. Om de tempel te herbouwen. Voor die dagen was alles kommer en kwel. Was er geen loon voor de mensen, was er geen loon voor het vee. En voor wie uittrok en wie binnenkwam, was er geen vrede vanwege de tegenstander. Want ik zette alle mensen tegen elkaar op. De Heere liet dat toe, dat die bonje toestand ontstond. Maar nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn als vroeger, spreekt de Heere van de legermachten. Want het zaad zal voorspoedig zijn. Zo van, wat je dan gaat zaaien, wat je dan gaat uitzetten, nou, dat levert op. De wijnstok zal zijn vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven. De hemel zal zijn dauw geven. Ik zal het overblijfsel van dit huis, van dit volk, dit alles in erfelijk bezit doen nemen. Het zal gebeuren zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent. Zo zal ik u verlossen en u zult een zegen worden. Wees niet bevreesd. Grijp moed. Nou, dat is dus niet een vermanende toespraak, hoor. Dit is opwekking, dit is nieuw, dit is volstrekt nieuw. Puntje 7 van 10 in vers 14. Want zo zegt de Heere van de legermachten, zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen, toen uw vaderen mij zeer toornig maakten, zegt de Heere van de legermachten, en ik er geen berouw over gekregen heb, zo heb ik mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd. Dit zijn de dingen die u doen moet. Spreek waarheid onder elkaar en tegen elkaar. Oordeel naar de waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Heb een valse eed niet lief, want dit alles is iets wat ik haat, spreekt de Heer. En dan krijg je een volgende, puntje 8. Van 10. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten. Het vasten, dan komt hij terug op hoofdstuk 7. Hè? Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vreugde. Niet als een last. Moeten we dat nu volhouden? We zijn het eigenlijk al zo zat. Het is al zo moe bij ons. We zijn het eigenlijk helemaal zat. We zijn het helemaal zat. En we gaan dus, maar dan zegt de Heer, maar dit zal vreugde zijn. Dit is niet een last. Het dienen van de Heer is dan geen last, maar een vreugde. En tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen heb dan de waarheid en de vrede lief. Puntje 9. Zo zegt de Heer van de legermachten. Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen, laten we meteen gaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Hele horden, als in de tijd van Salomo, gaan naar Jeruzalem. Dan weer. En dan puntje 10, dat is vers 23... Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja de punt van de mantel van 1 Joodse man zullen ze vastgrijpen en zeggen, we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Dat is het lezen van de schrift. Ik heb wat uitleg gegeven, zodat u dat niet allemaal in het verhaal hoort, maar misschien lezen kunt, teruglezen kunt. Het hele merkwaardige is dat de Heere uitkomt in deze 10 woorden van opwekking bij 1 Judese man. Toen de Heere God de hemel, de aarde, de planeten en alle meteoren en wat ook schiep, en alles klaar was, dat hele heelal, met die enorme afstanden, die gigantische tijdsdingen die daarin te vinden zijn. Toen heeft hij in dat heelal, in die schepping, 1 man neergezet. Ik zeg het nu anders. Ik denk dat de hele schepping een soort podium is geweest voor die ene man. En dat moet u een keer snappen. Dat moet u een keer pakken. Het gaat helemaal niet over ons. Het gaat ook niet over Israël. Primair. Het gaat over die ene man. Heel de schrift heeft dit als leidmotief. Alles gaat om hem. Uit hem en door hem. Maar ook tot hem zijn alle dingen. En hij is het in de toekomst. Waarvan zegt, waar het boek Openbaring van zegt. En de tent van God is bij de mensen. Dan heb je die ene man die daar in het grote heelal een plaats heeft. Wie is die ene man? Nou, voor mij is dat heel klaar en helder. Ik geloof ook dat je misschien afgeleid mag zeggen dat ze in die tijd zo belangstellend zijn dat ze zelfs één Joodse man al als gids gaan zien. Van, we willen met u mee naar het beloofde land, we willen met u mee naar die zegen. Dat ook. Maar in de allereerste plaats is het niet iemand uit het Joodse volk, die ene Judeese man. En we hebben in het Nieuwe Testament een bijzonder voorbeeld. En dat is van een vrouw, die was 12 jaar lang heel erg ziek, had een kwaal en daar wilde ze graag af. En dat lukte niet. Ze had al haar geld gestopt in medici en in apothekers, denk ik ook. En nou ja, ze heeft alles geprobeerd. 12 jaar lang bloedvloei. Maar nu, u gaat vanavond nog, of vannacht nog een keer Leviticus 15 lezen. En in Leviticus 15 staat heel precies hoe dat gaat met die ene vrouw die behalve haar maandelijkse periode van onreinheid, zo werd het vroeger genoemd, menstruatietijd dus, hoe dat dan verder ging. Als ze langer dan die normale periode deze bloedvloeien had, dan was ze continu permanent onrein. Overal waar ze kwam, alles wat ze aanraakte, overal waar ze zat, alles wat ze pakte, alles wat ze deed, elke aanraking, dat was onrein. En degene die aangeraakt werd, was ook onrein. En die mevrouw heeft dat behoorlijk verborgen gehouden. Totdat ze op een gegeven moment niet verder kan. En van achteren bij de Heer Jezus komt. U kent het, hè? Lucas 8, Marcus 5. Lucas 8, Marcus 5. Maar staat ook in Matthäus. Drie evangelisten schrijven daarover en die vertellen u dat zij van achteren de zoom, de punt van zijn kleed heeft aangeraakt en op hetzelfde moment weer zet. Yes. Zij sluipt weg, denk, daar kom ik even makkelijk uit, dit is de oplossing. En ik hoef niks te zeggen, mijn broer, zus, mijn buurman en buurvrouw, ze weten het niet, maar dit is het. En ze gaan naar huis. Maar de Heer Jezus wist het wel. En Peter zegt nog, als hij vraagt wie heeft me aangeraakt, ze raken u allemaal aan. De hele schare dringt om u heen, raakt u aan en duwt u. En hoe kunt u nu zeggen? Ja, maar ik weet heel zeker dat er iets is gebeurd. Ze kan niet verborgen blijven, komt, valt voor hem neer en bekent hem, vertelt hem de volle, staat erbij hoor, of de hele of de volle waarheid. Dat moest er een keer uitkomen. Het beeld van een vrouw. Israël is een beeld van de vrouw. Het is compleet onrein. Maar misschien moet ik wel zeggen, wij ook. En de enige oplossing toen was het aanraken van de Heer Jezus. En die enige oplossing, de Heer Jezus, die is nog beschikbaar. Nu nog. Wie wil, kan nog komen. Maar je moet wel komen. En dat is moeilijk, want we vinden allemaal dat we het op een andere manier misschien ook wel kunnen doen. Misschien moeten we teksten leren, misschien moeten we bokkensprongen maken of dingen doen. Misschien moeten we wel vallen in de geest of jubelen of spreken in bepaalde talen. Nee, aanraking met hem. Dat is de enige oplossing. En die enige oplossing is uniek en makkelijk. De vraag is of we dat nog willen. En dat is misschien wel het probleem van onze tijd. Waardoor is Israël in ballingschap gegaan? Omdat ze die ene Judese man eigenlijk niet meer zagen. Het offer. Toen was dat het offer. Een offerdier. Ik las voor mezelf vanmorgen een stukje uit 1 Samuel, waar de Filistijnen komen oprukken en Israël doods en doodsbenauwd is en ze geen kant op kunnen en roepen en schreeuwen. En bid toch, zegt men dan tot Samuel, de profeet, de ziener, toen ook een beetje nog een soort richter, zo'n leider. Van bid toch, doe iets. En Samuel heeft een melklammetje genomen. En heeft het melklammetje in zijn geheel aan God opgeofferd. En toen heeft hij gebeden. En toen dat bidden begon en dat offeren er was, vielen de Filistijnen aan. We pakken ze. En de Heere deed een wonderlijke verlossing. Weet u, in de tijd van nood, en ik vind ook dat we dit op vandaag mogen plakken, waar grote nood is en grote verwarring is en men er niet meer weet welke kant het op moet. En heel wat kerkleiders met hun handen in het haar zitten en zeggen, wat moeten we, hoe moeten we doen? Ja, dan hebben we natuurlijk allerlei excessen. Die kant op, dan vliegt een horde die kant op, een heel andere gedachte. Maar hoe dan? Nou, antwoord is, en dat wil ik heel duidelijk zeggen, in al die opwekkingsperikelen, die opwekkingstermen die hier in dit hoofdstuk staan, kom je uit bij 1. Daar is die man die door de straten liep. En als je zijn kleed aanraakt, dan ben je genezen. Als je je één maakt met hem. Dat heeft die vrouw uit Lucas 8 ervaren. Ze was van stond aan beter. Ik wil het proberen. Ik zei zo pas, de hele schepping heeft een bijzondere start gekend. Alles lag er. Het hele heelal was klaar. En er was maar één man daar. Geen twee. In die man zat een vrouw verstopt. Verborgen in Christus. De laatste Adam. De eerste Adam was die ene man die toen daar op dat podium van God gecreëerd. Het woord podium is veel te zwak, maar ik bedoel, op dat hele heelal, er is één man neergezet. Dat ging om hem. Het gaat niet om ons, nog een keer, het gaat niet om jouw naam, om onze club, ook niet om onze uitleg, het gaat niet om onze visie, het gaat om hem. Heel concreet, om hem. Nu probeer ik al jaren om dat duidelijk te krijgen. Dat lukt soms, en lukt soms misschien niet zo goed, maar hier heb ik een mooi stuk kapstok, vind ik. Want uiteindelijk zal het hele herstel van Israël aan die ene man hangen. Die is gekomen en toen hebben ze nee gezegd. Dat is jammer, hè? Ze wisten dat ze onrein waren. Ze wisten dat ze gezondigd hadden. Ze wisten dat het zo niet verder kon. En ze hebben gezegd, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons is. Ja, dat is ontzettend. En vandaag zegt heel... Niet heel Holland bakt, maar heel Holland, heel massief. Nee, dat is te simpel. Dat geloven we niet meer. Nee, we weten nu beter. Nou, dat heeft de duivel je altijd ingefluisterd, dat je het betere wist. Maar er is maar één oplossing. Er is maar één iemand om wie het draait. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Punt. Ik probeer het. In de tijd van de uittocht uit Egypte zijn de Israëlieten behoorlijk bang geweest. Ze hebben in Exodus 12 geschuild achter het bloed van het lam. In Exodus 13 heeft God de eerstgeborenen apart gezet in Israël. U moet eens goed een keer bedenken dat u en ik, de gemeente van eerstgeborenen genoemd wordt in de brief van de Hebreeën. We zijn de erfgenamen. Dubbele portie. Niet alleen genade, dat krijgt iedereen als ze willen. Maar u krijgt bovenop die genade nog een plek in het huis van de Vader. Waar u altijd mag blijven. We hebben geen idee wat het zeggen wil. Dat we onze asielaanvragen, vreemdelingen en bijwoners, gehonoreerd zien door een verblijfsvergunning. echt een verblijfsvergunning. En een woning erbij, direct. Groot probleem, want als je een verblijfsvergunning hebt, dan ben je een flink eind op de goede weg. Maar dan moet je ook nog een huisje zien te krijgen. U krijgt allebei en een verblijfsvergunning, u mag daar blijven en u krijgt een vaste plek. In het huis van de vader zijn vele woningen daar. Dat apart gezet zijn is uniek. Dat je verbijzonderd bent. Dat je echt een heel bijzonder gezelschap bent. Dat je niet net zo bent als de buurman. Jawel, als het om je oren gaat en om je ogen. En misschien ook wel om je tuintje. Misschien ook wel om de hoeveelheid onkruid in je tuintje. Ik weet het, het kan wel net zo zijn. Maar waar het om gaat is dat je echt anders bent. Jullie geheel anders. We hebben leven uit God. We zijn niet gewoon geboren. We zijn ook nog een keer wederom. Niet nog een keer, maar op een andere manier. Van God uit geboren. Leven uit God. In hoofdstuk 14 van Exodus is 12 verlossing. 13 is dus de apartzetting. De heiliging, zoals het daar heet. En in hoofdstuk 14 zie je hoe de Egyptenaren hun best doen om met alle wagentjes die ze hebben en alle tanks die ze hebben achter die Israëlieten aan te gaan om ze terug te brengen. De verlossing. De Heer heeft een pad dwars door het water heen gegeven. Onvoorstelbaar. Ze zaten klem. Ze hebben geschreeuwd. Heere God, water, water, bergen, bergen. En vijand en vijand. Geen kant op. Een pad dwars door het water heen. Ik heb vorige week ergens gezegd. Dat herinner ik mij, ik was heel jong nog in het geloof. En ik was in Zwitserland, daar mocht ik naartoe. Henny en ik hadden op kinderen gepast van een ander echtpaar. En die gingen daar vaak naartoe. En die zeiden als beloning mochten wij dan mee naar Zwitserland. Nou, we hadden misschien liever 100 gulden gehad toen, dat weet ik ook niet precies. Maar goed, wij naar Zwitserland. En daar hebben we een tentsamenkomst bezocht. Dat was daar toevallig. En dat had te maken met die George Georg Bush, die dominee Bush, die, of Wilhelm Bush, zo heette die. Die heeft ook veel geschreven, vele dingen. En tijdens die avond zat ik daar op het puntje van mijn stoel, en die spreker die had het over dat de kritiek in Zwitserland, die was zodanig toen, in die tijd, dat men zei, ah, die Schelfzee, dat is allemaal niks, jongen, allemaal niks. Dat is een doorwaardbare plaats, dat is een soort moerasje, maar met een vaste bodem ook nog. Dus maak je nog niet ongerust. Ze konden er gewoon heen lopen. Dat was helemaal geen verlossing, dat was helemaal geen werk van de Heer. Nou ja, de reactie van die Bush-prediker was, dan wordt het wonder dus nog groter. Want dat in zo weinig water zoveel Egyptenaren kunnen verdrinken, dat is dan een nog groter wonder. Nou ja, zo ongeveer ging dat. Nee, dat komt binnen. Dat is van, weet ik veel hoe lang geleden al, gekomen. Maar die verlossing, die hebben ze gezien. Israël heeft gezien hoe de vijand overwonnen was. En jij en ik moeten een keer durven zeggen, Heer Jezus, u bent de triomfator, u bent de overwinnaar, u hebt het gedaan. En door uw kruiswerk is het compleet, dat hele overwinningswerk is compleet. We zijn gered, we zijn verlost, er is betaald. En wanneer zie je dat? Nou, als je daar aan de oever van de Schelfzee had gestaan en je zag dan de lichamen van de dode Egyptenaren, dat staat in de Bijbel erbij hoor, je zag ze allemaal drijven. Sorry. Luguber, ik weet het wel. Maar besef je wel wat er gebeurd is toen de Heer Jezus overwon, toen hij uit de dood opstond, toen hij het leven weer oppakte, verder ging. Besef je wel dat hij en de priester was en het offer was en dat zelfs toen al van de hoge priester gevraagd werd om de linnen kleding die je dan droeg tijdens de grote verzoendag, om die in het heiligdom achter te laten. Weet u, hij was eruit en ze gingen naar binnen. Wat lag er nog? Ja, die linnen kleding, die lag er nog. Heel merkwaardig. Dat zijn toch aparte dingen? Het is alsof de grote verzoendag net had plaatsgevonden. En of je net daarna naar binnen mocht kijken om te zien wat daar was gebeurd. Dat zijn hele bijzondere dingen. Maar goed, die overwinning is gebeurd. En dan begint Israël te zingen. Dat is het eerste lied in de Bijbel. Ik heb er wat series over, het komende seizoen, over de Messiaanse psalmen. Er zijn er 21 van. Nou, die kun je makkelijk in 7x3 hakken, dat is niet zo moeilijk. En bovendien is het heel vroom, 7x3, 3-1, nou ja, de drie eenheden en zo. En 7, dit is de meest mooie verdeling die je kunt maken. Ik laat het maar zo. Ik heb het wel zo gedaan, maar niet om daar een lading. Maar ik heb meestal 9 per plek achter elkaar. Dus ik moest een lied eerder en een lied later hebben. Want 7 heb je dan er dus in als hoofdmoot. Eerste lied in de Bijbel, Exodus 15. Laatste lied in de Bijbel, het lied van Mozes en het lied van het Lam. Dus, nou ja, 2 toevoegingen en dan kom je mooi aan het getal. Vergeet het. Eerste lied. Ik heb me er helemaal in vastgebeten. Aan al die liederen. En het fijne is dat het eerste lied zo schitterend, de Heere heeft het gedaan. Niet wij. Ze hadden ook niks gedaan. Ze hebben alleen maar niks gedaan. Niks. De Heere zal voor u strijden en jullie moeten stil zijn. En dan komen ze aan de andere kant van de Schelfzee. Ze zien dit. Dit is allemaal gebeurd. En ze gaan de Heere zingen. En het merkwaardige is dat in Exodus 15, in die bijzondere in het bijzondere lied, als sprake is van een heilige berg en van een heilige woning, en dat God een eigen berg heeft, een berg ten eigendom heeft, ja, dan vraag je, ja, welke berg wordt dan bedoeld? Waar hebben we het dan over? En als ze dat lied zo'n beetje gezongen hebben, en Mirjam en de vrouwen hebben een soort antwoord gegeven, ook in het lied, een rijdansachtig gebeuren, dan gaan ze verder. Gaan ze op stap. 3 dagen. Heel merkwaardig. Dat is altijd heel merkwaardig. En als ze 3 dagen gereisd hebben, dan komen ze bij Mara. En dat is niet zo'n beste plek, want het water waar ze echt behoefte aan hadden, was bitter. Konden niet drinken. En de Heere wees Mozes een hout aan. Ik wil zo graag helder maken. Die 3 dagen, lieve broeders en zusters, daar moet u maar zo over nadenken. Maar die betekenen heel veel. Het is niet toevallig. Ook niet dat we bijna aan het eind van die 3e dag zijn, of met die 3e dag bezig zijn. Ook niet bij Israël. Die 1000 jaren. Die parallellen die er zijn met de eerste schepping, met de 7 dagen van schepping. Schitterend. Hele bijzondere dingen. Maar nu laat ik alle franje los en alle misschien moeilijkheid los. Ik wil alleen maar zeggen, je gaat vertrekken en ja, dan wordt het toch nog weer bitter. Je zit toch nog weer met die bitterheid. Je zit toch nog weer met die narigheid van vervolging en van druk. En daar is dan het water. Maar het water is niet te drinken. Het is eerder benoemd geweest. Het woord Mara betekent bitter. Komt bij Mirre ook terug. En bij Maria komt het ook terug. Bitter. En de Heer heeft niet tegen Mozes gezegd. Ik geef je het idee van, kijk eens even rond of je nog een boomstronk vindt. Ergens. Een dode tak of zo. Had gekund. Maar de Heere wees hem een hout aan. Niet een tak die je zelf opspoort, maar door God zelf aangeduid. Ik heb vroeger met blijdschap een lied gezongen. En dat eindigt ongeveer, een van de coupletten eindigt ongeveer als volgt. Er zitten hier een aantal die dat couplet moeten kennen. Maar het kruis werd ons de boom van het leven, die wees de Vader zelf ons aan.
Hij wees hem aan.
Daar heb je hem. Dat is het geheim. Vanaf het moment dat u ziet dat hij dat hout des levens is, dat is hetzelfde woord, hè? De boom des levens, het hout des levens. Ook in negatieve zin, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Het hout. Daarom zeiden ze vroeger wel eens, hij is van het houtje. Beetje Rooms-Katholieke term, maar goed, toch. Nou, ik ben van het houtje, alsjeblieft. Graag, Heer Jezus. Heel graag. Daar wil ik bij horen. Daar wil ik voor staan, daar wil ik voor gaan, voor hem. Maar God wijst hem aan. Je moet hem hebben. In het boek Prediker staat in hoofdstuk 8 of 9, ik weet niet precies. 9, denk ik. Een heel klein stukje tekst, dat was een kleine stad en een groot koning belegerde die kleine stad. Er was in die stad één arme, wijze man die de stad had kunnen redden. Maar men vroeg niet naar hem. Waarom vragen die mensen niet: Heer Jezus, help ons. Heer Jezus, red ons. Heer Jezus, u bent de enige. U bent die Joodse man. U bent die ene Judese man die ze kunnen vastgrijpen en u redt, u verlost, u bevrijdt, u zegent, u brengt. U doet wat u graag wilt. Je moet wel aan hem vragen: waarom grijpen we hem niet? Waarom pakken we hem niet? Waarom luisteren we niet naar wat Exodus 15 al zegt? Nou, en als dat voorbij is, dat bittere water is dan als Mozes dat stuk hout, die bewuste boom, in het water gooit, dat het dan ook over is. Dan is het bittere water zoet daar in Exodus. Dan gaan ze nog verder en dan komen ze in Elim. Dat is niet bij Hogeveen, bij Hollandse Veld. Er ligt een plaatsje Elim. Ik weet niet hoe ze daarbij komen, maar dat is het dus niet. Dat is een plek waar 70 palmbomen waren. Elim betekent ook letterlijk bomen, meervoud. En er waren 12 waterbronnen en daar legerden zij zich aan het water. Nou, ik heb verlangd om een poosje aan het water te staan. Ik heb ook gedaan in de vakantie, geprobeerd. Is ook niet altijd rustig, want als je aan het water van de Waal stond, dan stonden we. En al die grote schepen, die denderden voorbij. Eerst ben je even onder de indruk van die enorme duwboten en van die bakken en van die containerschepen en die geladen tractoren en weet ik veel wat ze allemaal gaat zien. Maar dan denk je s'nachts van, dat dendert er ook nog, ze mogen wel even stoppen. Ik wil liever even slapen. Weet je wel, nou goed. Maar gelegerd aan het water is het ultieme vakantiegenot, lijkt mij. Later stonden we aan de Oude IJssel of aan een stukje van de IJssel met plezierbootjes, maar die waren meestal s'nachts niet aan het varen. Dus het was iets aangenamer. Los van ons. Elim, waterbronnen, 12. De 12 apostelen of de 12 stammen, ik vul maar in. Palmbomen, onder de zegen van de Heer, onder de schaduw van de Almachtige, daar ben je dan. Maar het is één man en het is één hout. Het is in die oude stad van Prediker één man. En dat ene, dat heeft te maken met het bijzondere van Abrahams geschiedenis. Dat moet ik kwijt. Abraham had jaren gedacht een zoon te krijgen. Het lukte nooit. Een hulpmiddel met Hagar en Ismaël lukte ook niet. En toen kwam hij. Feest in de tent van Abraham. Nog weer laat. De Heere zegt, die ene zoon moet je gaan geven. Er was geen tweede. Er was maar één. Er is maar één erfgenaam. En alle pogingen om een tweede te krijgen, die waren al lang mislukt. Die was al lang weg. Bovendien was hij oud geworden en Sarah kon niet meer. Het alles één. En zegt de Heere, die ene, die moet je nu gaan offeren op een van de bergen die ik je ga noemen. U kent die geschiedenis van Genesis 22, want u hebt er vaak over gehoord. Het is een prachtige illustratie. En hij ging. Knechten mee, ezels mee. En toen hij daar in de buurt kwam, zag hij van verre die plaats. Na drie dagen. Israël dus na de Schelfzee, 3 dagen. Oh ja. Kom je daaruit? Maar dat is Mara. Dat is moeilijk. Als je die plek ziet, krijg je brok in de keel. Dan word je helemaal gestrest, misschien gespannen. Van, ja, maar dan moet het gebeuren. Dan moet ik het mes hanteren. Dat is bitter. Zo gingen die beiden samen. De knechten bleven achter. En zij gingen. Isaac droeg het hout. Oh ja. Het hout was al zichtbaar daar. En Abraham mes en vuur. Zo gingen ze beiden verder. Zo kwamen ze boven. Toen heeft Abraham een altaar gemaakt en Isaac erop gelegd. Er was maar één. Er was geen alternatief. Een ram in de verwarde struiken bleek uitkomst te geven. Want God zegt, dit is het. Die ene. Ik wil er zo'n enorme streep onder zetten. Er is maar één. Het is maar één Joodse man of een Judese man. Er is maar één hout. Er is maar één oplossing. Er is maar één die het kan. Er is maar één offer. Er is maar één die het doet. En dat is Yahweh zelf die zijn zoon gaf. En die met die zoon, zoals Abraham samen met Isaac naar boven ging. Yahweh zelf die met de zoon naar het kruis ging. De Heer Jezus zegt om die reden in Johannes 16 heel vaak geciteerd. Ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Daar, op dat moment. En dat is de Heer Jezus. Dit is ons gezichtspunt. Dit is onze bril. En met die bril kun je de toekomst inkijken. Met die bril op kun je voor Israël de toekomst voorspellen. Door die ene. Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij kan ons verlossen, maakt ons van zonde vrij, zo zongen we. Niemand anders dan Jezus, het is alleen de Heer Jezus. Maar met die bril op, gelovigen van vandaag, gaan we zeggen, ja, wij gaan ook de woestijntocht, we gaan verder lopen, maar we komen daar. En ook al is het soms, althans lijkt het soms, het bittere water van Mara te zijn, er is maar één oplossing. Er is één oplossing. En dat is het kruis van onze Heer Jezus. En dat ruwhouten kruis, het symbool van vervloeking en van schuld, dat is de oplossing. Dat is de Heer Jezus. Hier in Zacharia 8, 10 woorden van een opwekking. En waar kom je uit? Ja, bij die ene Judese man. Ik wil één klein voorbeeldje erbij geven. Er was op een bepaald moment gemopper. Toen waren ze al een flink stuk voorbij de Schelfzee, voorbij de Horeb. Van de, denkt u dat Aaron de enige is en dat Mozes, of wel, nee, we zijn ook belangrijk. Nou, het lijkt wel alsof ze verkiezingen uitschreven, weet je wel. Nou, dan gaan we met onze verkiezingskreten de wereld in. Ik ben de machtigste, ik ben de sterkste, de handigste. Ik kan ook nog een beetje cabaret doen, Mark Rutte. Ik kan ook nog een beetje dit. Even, vul me wat in. Je hebt elke dag misschien wel stof om in te vullen. Ze hebben gezegd, we zijn er ook nog. Dus zei hier, wait a moment. Ik zal het je laten zien. En dan komt er een hele bijzondere test. Van elke stam één staf. Dus van de leidsman, van de stamoudste, zo zou je dat dan zeggen. Één staf hadden ze toen. En die 12 staven, die werden in het heilige der heiligen gelegd voor de troon van God. En de Heere zou wel even uitmaken wie dan die ene was. En of ze misschien zelf ook nog belangrijk waren. Nou, de volgende ochtend, ja, Mozes natuurlijk behoorlijk gespannen. Wat heeft dit opgeleverd? Komt hij daar binnen? Liggen 11 staven even dor en droog als de avond daarvoor. Alleen één staf. Die was gaan leven. En die had bloesems voortgebracht. En vruchten voortgebracht. Het was een amandelboom geworden in één nacht. Nou, toen heeft Mozes die 11 staven eruit gehaald. En die ene ook. En toen wisten ze het. Er is maar één. Er is maar één. Laat u niet in de luren leggen. Dat is niet, ja, nou ja, als we toevallig daar geboren zouden zijn, zouden we ook wel zo gedacht hebben. Dat kan wel. Maar dat doet niks aan van het feit dat er maar één is. En dat is de Heer Jezus. We worden vandaag bestookt. Er worden alternatieven aangedragen. Er worden complexe theorieën op je afgevuurd. Zo zit het. En je moet het anders zien. En de theologie zegt vandaag dat ze meer weten dan Paulus ooit geweten heeft. Ja, ja. Grootmoedig. Natuurlijk. Ze hebben misschien 3 titels en Paulus had er misschien 1 of zo. Dat zou kunnen. Maar en? Het is de Heer Jezus, lieve broeders en zusters. En dat wil ik graag overbrengen. Maar als je dat niet meer hebt, dan ben je een speelbal van de tegenstander geworden. Dan kun je echt van alles verwachten en dan ga je alle kanten opslingeren. Er blijft niets over. Uiteindelijk raak je alles kwijt. En Israël was alles al kwijt geweest. was weggegaan in ballingschap. Omdat ze niet waren, hadden opgepast. Omdat ze niet waakzaam waren. En nu komen ze terug. En nu zegt de Heer, en nu uitkijken. Nu opletten. Die ene. Ik heb al gezegd wat er gebeurde in de tijd dat de Heer Jezus toen kwam. Dus later, dus na Zacharia 8, komt de Heer Jezus en ze doen weer hetzelfde. De mens is onverbeterlijk. Maar de Heer Jezus zegt tegen jou en tegen mij. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Je moet mij hebben. Ik ben het. Ik die met u spreekt, die is het. Zei de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Prachtig. Hij is het. En als dat nu overblijft, dan heb je Zacharia 8 begrepen. Het is echt, dit is de clue. En dit is zo intens mooi en kleurrijk, dat je misschien het nog een keer moet lezen. Maar doe dat maar. Of nog een keer gaat beluisteren, doe dat ook maar. De Heer zegene u. Ik wil afsluiten met een gebed. Vader, dank u wel dat we hier zijn en dit met elkaar mogen overwegen. Eigenlijk zijn het prachtige, prachtige duidingen van de Heer Jezus. De ene die echt gebloeid heeft, die vrucht heeft voortgebracht. De amandelboom, het nieuwe leven. Hij is het helemaal. De ene die als hout daar lag om het bittere zoet te maken. De ene die de stad had kunnen redden. Maar ze vroegen toen niet, maar wij die wel gevraagd hebben naar hem, we zijn gered. Hij was de enige die door de straten ging. En als je die zoom aanraakte, was je gezond. En we hebben hem mogen aanraken. Heer Jezus, dank u wel dat u aanraakbaar bent. Ik las laatst iets van iemand, hij was aaibaar. Een soort knuffel of zo. Maar de Heer Jezus is aanraakbaar. Je kunt hem aanraken. En die aanraking verandert alles. We danken u hartelijk voor dit moment. Voor deze prachtige woorden uit Zacharia 8. We danken u. Amen.
Laat wel, broeder, bedankt voor deze unieke kijk op een uniek persoon, namelijk Jezus Christus. We gingen vanmiddag van bitter naar zoet. Het was een zogezegd bitter-zoete prediking. We gaan nog een psalm zingen, want in de Bijbel draait alles uiteindelijk om Jezus Christus. Maar ook in de psalmen is dat zo. In elke psalm kunnen we als het ware Jezus Christus ontdekken. En we gaan daarom ook een psalm zingen, psalm 146. Ook dat is Jezus ten voeten uit als we zingen. Hij doet recht aan wie alleen staat. Hij ziet mensen in hun nood. Hij recht de rug van wie gebukt gaan en geeft hongerige brood. Heel letterlijk deed en doet hij dat. En ook geestelijk zijn dat daden van hem. Laten we dan zing op Psalm 146, de versen zoals afgedrukt.
Yeah.
Zielsgelukkig zul je leven als je God als helper hebt. Als de Heer je hoop blijft geven, Jacobs God vertrouwen schept. Wat een God hebben wij. Want hij blijft ons reële hoop geven en hij is ons vertrouwen ook dubbel en dwars waard. Dus een heilige geest overtuigt ons ervan dat God doet wat hij belooft. Daarom vind ik die reclame zo bijzonder. HG doet wat het belooft. En dan denk ik, Heilige Geest, hij doet wat hij belooft. En daar moeten we misschien wat meer reclame voor gaan maken. Maar Jan, bedankt voor je begeleiding. Wens je vader, Martha, wens je man, Aad, veel sterkte toe. En genezing toegewenst, dat wensen we ook aan de zoon van Jan en zijn vrouw, die ook heel ziek is geweest. We bidden en hopen dat er genezing op mag treden, verdere genezing. Lieve mensen, de volgende Bijbelstudie staat gepland op 16 oktober. En bij deze daarvoor ook weer van harte uitgenodigd. Verder mogen er zometeen vragen worden gesteld aan Dato. Dat mag via een briefje dat in de doos wordt gedeponeerd, dat in de gang staat. Maar dat mag ook heel persoonlijk, terwijl Dato zometeen met zijn vrouw zit te genieten van broodjes en soep. Beveel niet alleen gerust uw wegen, stel ook gerust uw vraag. In die doos, in die gang, mogen er nog meer briefjes worden gedaan. Want aan deze leerzame Bijbelstudie zijn natuurlijk wel kosten verbonden. De zaal wordt gehuurd, er is zometeen eten. En zo zijn er meer kosten. Neem daarin uw verantwoordelijkheid in het besef dat we alles hebben ontvangen. Ontvangen van onze hemelse Vader. Zullen we hem daarvoor de dank toebrengen en bidden. Trouwe Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob, we mochten als Maria zitten aan uw voeten en luisteren naar uw stem. En door uw stem voelden we ons wellicht heel persoonlijk aangesproken, want u weet feilloos wat we nodig hebben. Dat geldt voor mensen die ziek zijn, dat geldt ook voor mensen die gezond zijn. U kent ons door en door, en wat is dat een rustgevende gedachte. Heer, u wilt ook nu voor ons lichaam zorgen, daarom bidden we of u het eten zometeen voor ons wilt heiligen. We danken u dat het er zijn mag. Ja, zegen ons, al goede. Neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. In Jezus' naam. Amen. Eet ze en wel thuis en hopelijk tot 16 oktober.